Hij moet een beetje gas geven, dat kan ook wel. Goedemorgen.
Je had maar eens volle borst zingen dan.
Ja, en als Elsa gewoon wel.
Oh, dank. Hartstikke leuk. Lekker fleurig met een bloemenjurk.
Ja, voorjaar.
Hoppatee. Ik heb nog een sjaal, moet ik even kijken.
Ja,
dat
is ook koud. Het was onder de 4 graden.
Ja, ja. Ja, want het is wel natuurlijk, er komt wel minder geluid, denk ik, uit zo'n.
Als je versterkt hebt.
Hè?
Ja, het is iets anders.
Ja, ik vind het wel leuk geluid.
Het is niet echt een harde bas.
Nee.
Ik dacht, dat is toch een beetje een groot liedje.
En de gemeente kent hem. Als jij goed hard staat, dan.
Zal ik wel als voorspraak de laatste regel doen?
Dit is de dag, dit is de dag, die de Heere ons geeft, die de Heere ons geeft. Wees daarom blij, wees daarom blij. Dan is het natuurlijk in eentje. Nee, dat is niet eerder mee. Nee.
Bas, mag ik
dan? Ja, doe hem twee. Nee, doe maar twee keer.
Twee keer.
Ja, want het is normaal zo'n IMI nog niet.
En dan gaan we gelijk door. Denk
ik. Dit is ons geeft. Dit is de dag. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Die de Heer ons geeft. Wees daarom blij. Wees daarom blij en zing verder en zing verder. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Wees daarom blij en zing verder. Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft. Ook omdat dat het geluid goed ingesteld wordt. Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees daarom blij, wees daarom blij en zing verder, en zing verder. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Wees daarom blij en zing verder. Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft. Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees daarom blij, wees daarom blij en zing verder, en zing verder. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Wees daarom blij en zing verder. Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft. Ja, ik hoor nog steeds bijna geen ukulele. Nee, maar ik hoor dit ding wel en niet en wel en niet.
Ja,
zeg je?
Oh ja.
Dit is het enige wat we zingen, denk ik, hè? Horen jullie de ukulele? Ja. Deze, we gaan gewoon even door. We moeten even door blijven spelen, want we kunnen ze dan niet. En we kunnen even doorzingen hoor.
Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees
is de dag die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees daarom blij, wees daarom blij en zing verheugd en zing verheugd. Dit is de dag die de Heer ons geeft, wees daarom blij en zing verheugd. Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft.
Twee man sterk om tot oplossen.
Ja, we hebben geen geluid van de ukulele.
Nee, je hoort hem echt puur. Wat leuke jurk heb je weer aan.
Manpower. Ja, dat is toch wel relevant.
Ja.
De keer was het ook zo'n...
Anders zetten we toch een microfoon erop. Ja.
Ja, ik bedoel, de laatste keer dat ik speelde met de gitaar, toen was het ook heel duur, heel lang, toen moest ik een boek opzetten.
Ja.
Vriend, er is een knopje. Nee. Tenzij je kabel dood is. Vorige keer toen speelde ik hier de gitaar en hier zat ik.
Ja,
ik blijf even doorspelen, want hij moet gewoon even...
Ja, toch of niet? Nee.
Hij moet echt goed te horen zijn, zeker met zo'n... hij moet vol aan staan.
Nou, anders hoort het niet, hè, met de gemeente.
Moeten we een mic ervoor zetten?
Ja, die. Wie heeft het gedaan? Zonder dat er iets in zit.
Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook aan de gasten en alle die thuis ook met ons meeluisteren of meekijken. Hartelijk welkom of op een later moment. Mijn naam is Sebastian Baaiens. Vanmorgen gaat onze dominee Jansen voor. En in de middagdienst die om 5:00 begint, in tegenstelling tot wat op de ZOZ staat, gaat dominee Van de Heuvel ons voor. In beide diensten vieren we samen het Heilige Avondmaal. Iedereen die belijdenis van zijn of haar geloof heeft afgelegd of in eigen gemeente gerechtigd is om de avondmaal te vieren, is welkom om deel te nemen. De diaconale collecte van vandaag is voor Assen Bloeit. In de stille week of de goede week, zoals het ook wel genoemd wordt, is er elke avond om 7:30 een bijeenkomst die ook via de livestream wordt uitgezonden. Alle hartelijk welkom. Op aanstaande vrijdag, Goede Vrijdag, 7 april, gaat onze dominee Jansen ons voor. We beginnen om 7:30. En volgende week is het eerste paasdag. Dan gaat in beide diensten onze dominee Jansen ons voor. En in de morgendienst zal de doop worden bediend aan Max en Modine Peters, Jouke Burggraaf, Kaartje van der Kooi en Micha van der Kolk. In de middagdienst, die iets eerder begint, om 16:30... dan sluiten we het paasproject af. Tweede paasdag is er ook een dienst. Dan is het paasappel. Andries Knevel zal hier dan spreken. Na deze ochtenddienst is er een verkiezing van ambtsdragers. Er zijn vacatures voor 7 ouderlingen en 1 diaken. De namen zijn vorige week al afgelezen en die staan ook afgemeld in het ZOZ. Direct na de dienst is het stemmen in de Tigriszaal. Ook dat van harte aanbevolen. De deurcollecte is in maart en april voor de TFC Verzanen. En we bereiden deze dienst voor door het zingen van Psalm 130, vers 2. Uit de berijming van 1773. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Als je die woorden van Psalm 130 diep tot je door laat dringen, dan is het toch een groot wonder dat we samen mogen komen en voor Gods aangezicht mogen verschijnen, ook in deze dienst. En laten we daar stil van worden, laten we in een moment van stilte persoonlijk tot hem gaan en hem zijn zegen en nabijheid bidden.
Wij belijden dat wij het in deze dienst niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Hem die ons lief heeft en uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed, en hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt, hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. We gaan luisteren naar de wil van God voor ons leven en tegelijkertijd die wil ook aan elkaar doorgeven door samen de 10 woorden te zingen met lied 296 uit de bundel Weerklank. We gaan samen in gebed en willen de Heer danken dat we samen mogen komen. We willen ook onze voorbeden doen. Enkele daarvan zijn weergegeven op de nieuwsbrief. Maar daarnaast willen we ook in gebed brengen onze broeder Peter van Dorp en onze zuster Ellen. Peter is deze week opgenomen en opgenomen geweest ook op de intensive care. Hij is daar inmiddels weer van af. En we willen de situatie in gebed bij onze God brengen. Het is in verband met de combinatie van griep en diabetes die opname noodzakelijk maakte. Ook willen we in gebed brengen nabestaanden. In de afgelopen 2 jaar heeft bouwbedrijf Metz allerlei werkzaamheden verricht aan het kerkgebouw en aan de pastorie. En afgelopen week ontvingen we ook als kerk het bericht dat de directeur van dit bedrijf, Robbie van Wijngaarden, vorige week bij een ongeval is overleden. En we willen de nabestaanden in gebed bij de Heere brengen. Laten we samen tot de Heere gaan in gebed. Almachtige God, trouwe Vader in de hemel, u bent het die ons deze morgen hier en op andere plaatsen samenbrengt voor uw troon. En dat kan niet anders dan beantwoord worden met dankbaarheid en leer ons te zien ook wat dat betekent. Dat we tot u mogen gaan, de God die regeert over alles, de koning der koningen, de schepper van hemel en aarde. En dat we uw vader mogen noemen door uw zoon Jezus Christus. En Heere, dat er een tafel gereed staat om de dood van uw zoon te gedenken. Dat we uw woord mogen gaan horen hier en ook op de zondagsschool. Dat is een groot geschenk van u. Het gaat ons bevattingsvermogen te boven om te beseffen wat dat allemaal inhoudt. Hoe uw woord de wereld over is gegaan. En ook ons heeft bereikt. Hoe u met uw geest werkt door alle tijden heen. En Heere, werkt toch ook met die geest in ieder van ons persoonlijk. In ons hart, in ons leven. U weet waar we staan in dit leven. Of we ver van u vandaan leven of heel dicht bij u. Of we veel meemaken wat ons ver van u houdt, wat tussen u en ons in lijkt te staan. Of dat we juist zoveel herinneringen ook hebben aan de afgelopen tijd waarin we ons gedragen wisten. Gezien hebben dat u ons leven leidt. U weet het allemaal. Maar wie we ook zijn, waar we ook vandaan komen, we komen samen voor uw troon. We bidden u ook voor elkaar. Zegen ons in deze dienst. Leid ons, want we kunnen niet zonder u. We kunnen niet zonder uw geest en we kunnen niet zonder uw woord. En neem toch weg wat het luisteren naar u en uw stem, naar uw belofte, in de weg kan staan. Heer, vergeef ons alles wat uw doel mist. En leid ons op de weg die eeuwig is. Als we zo voor elkaar bidden en elkaar niet allemaal bij namen noemen en toch allemaal bij u in gebed brengen, willen we ook enkele broeders en zusters in het bijzonder wel noemen. En enkele anderen om ons heen. En zo willen we u bidden voor onze broeder Jaap Mol. We bidden u om de behandelingen die plaatsvinden, dat die gezegend mogen worden. We bidden u voor allen om hen heen. We willen u vragen of u hem en zijn vrouw en de kinderen kracht wil geven. Om ook deze weg te gaan in alles wat zij meemaken. Heren, ook samen met hen bidden we. We hebben u nodig en we kunnen niet zonder u. U kent onze verlangens. U weet wat we wensen. Heren, we bidden u dat uw wil geschieden. En we zien uit naar dat moment waarop er nooit meer behandelingen hoeven plaats te vinden. En dat in datzelfde licht bidden we u ook voor onze broeder Peter van Dorp en onze zuster Ellen. Heren, we danken u voor wat u hebt gegeven ook. En dat u ook bovenal hebt gegeven dat er het vertrouwen is dat u voor hen zorgt. Maar heren, sterk hen ook in dat vertrouwen, ook in het vervolg van de weg. Heren, zo bidden we u ook voor onze broeder Bonninga. We danken u dat hij weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Maar we bidden u ook om versterking van het vertrouwen op u, ook in de afwachting van alles wat er komen gaat. In diezelfde afwachting, op een andere manier, maar toch in dat wat de toekomst brengen mogen, bidden we u voor elkaar en ook in bijzonder voor onze zuster Leni Holster, die in de afgelopen week weer aan een nieuw levensjaar mocht beginnen en de bloemengroet ontvangt. En we bidden u dat toch ook een groet mag zijn die verbinding die we hebben met u onderstreept en de verbinding met elkaar. En het samen verwachten van dat wat u ons hebt beloofd. Heren, zo dragen we elkaar aan u op. We bidden u ook voor de broeders die samen met anderen om hen heen vol spanning kunnen zijn als het gaat om de talstelling die er vandaag is. Geef hen de rust die ze nodig hebben, ook in deze dienst, om te luisteren naar uw woord. Te beseffen dat het in uw handen is. En geef dat we het samen als gemeente ook van u verwachten en ons laten leiden door uw geest. Dat we niet onze persoonlijke voorkeuren de hoofdrol laten spelen, maar ons hart ook in deze dienst afstemmen op uw wil. Heren, neemt u de leiding. En we zijn u dankbaar dat er zoveel gaven geconstateerd mogen worden binnen de gemeente. Gaven die u geeft. En zo geeft u op allerlei manieren gaven. En mogen we die gaven ook inzetten. In tijd en op andere manier. En zo bidden we u ook als we de dienst van het offer mogen houden, dat we ook op dat moment geven van wat we van u hebben ontvangen en dat op een bewuste manier mogen doen. Heren, we danken u dat er ook vandaag gaven ingezet mogen worden bij de buurtlunch. En we willen u ook bidden om uw zegen ook voor de spreker, William te Brinken. Wees hem toch ook nabij. En geef hem de woorden die nodig zijn ook om verder te komen voor degenen die aanwezig zijn ook in dit leven, het leven met u. Datzelfde bidden we u ook voor degenen die leiding mogen geven aan de zondagschool. En Heer, laat toch ook bij ons in onze woorden en daden het zo zijn dat we ons laten leiden door uw geest. En dat er iets van uit mag gaan ook naar de wereld om ons heen. Ook als we straks na deze dienst weer naar andere plaatsen gaan. Laat het dan zo zijn dat door mag klinken en door mag werken dat we uw woord hebben gehoord. En dat we u kennen, de enige ware God. En uw Zoon Jezus Christus die u gezonden hebt. Geef dat we op een goede manier ook omzien naar de mensen om ons heen. En in het omzien naar anderen willen we u ook bidden voor hen die in rouw zijn en verdriet. Bidden we u voor, in het bijzonder voor alle nabestaanden van Robbie van Wijngaarden. Ja, wat een schok. Zo plotseling. En we bidden u, wees hen nabij, ook in de weg die zij hebben te gaan. Laat toch uw licht stralen over hun leven. Troost hen. En geef ons de wijsheid ook om op een goede manier, daar waar er contacten zijn, ook dat te doen wat past bij burgers van uw koninkrijk. Mensen die geleerd hebben om hun naaste lief te hebben als hunzelf. Heren, in dat verlangen komen we bij u en bidden u dat ook door ons heen uw koninkrijk gebouwd wordt. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Voordat de kinderen naar de zondagschool gaan, zingen we samen met hen onze dank dat de Heer ons weer een nieuwe dag heeft gegeven. Dat we samen mogen komen op de opstandingsdag. Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Thank you.
gaan samen het woord van de Heer open doen en luisteren naar een gedeelte uit het Bijbelboek Deuteronomium, Deuteronomium 2. We lezen het hele hoofdstuk Deuteronomium 2.
Daarna keerden wij om en trokken naar de woestijn in de richting van de Schelfzee, zoals de Heer tot mij gesproken had. En wij trokken om het Seirgebergte heen, vele dagen. Toen zei de Heer tegen mij, u bent lang genoeg om in dit bergland heen getrokken, keer u om naar het noorden. En gebied het volk, u gaat door het gebied van uw broeders trekken, de kinderen van Esau die in Seir wonen. Zij zullen wel bevreesd voor u zijn, maar u moet zeer op uw hoede zijn. Ga niet de strijd met hen aan, want ik zal u van hun land nog geen voetbreed geven. Ik heb het Seirgebergte immers aan Esau in bezit gegeven. Voedsel moet u voor geld van hen kopen, zodat u kunt eten, en ook water moet u voor geld van hen kopen, zodat u kunt drinken. Want de Heere uw God heeft u gezegend in al het werk van uw hand. Hij weet van uw tocht door deze zo grote woestijn. Deze 40 jaar is de Heere uw God met u geweest. Het heeft u aan niets ontbroken. Zo trokken wij verder, weg van onze broeders, de kinderen van Esau, die in Seir woonden, en van de weg door de vlakte van Elad en Ezon-Geber. Wij keerden om en trokken langs de weg door de woestijn van Moab. Toen zei de Heere tegen mij, breng Moab niet in het nauw en ga niet de strijd met hen aan, want van hun land zal ik u niets in bezit geven. Ik heb Ar, namelijk aan de kinderen van Lot, in bezit gegeven. De Emieten woonden er vroeger in, een groot en talrijk volk, even lang als de Enakieten. Zij werden ook tot de Refaïten gerekend, evenals de Enakieten, maar de Moabieten noemden hen Emieten. En in Seir woonden vroeger de Horieten, maar de kinderen van Esau verdreven hen uit hun bezit, vaagden hen van voor hun ogen weg en gingen in hun plaats wonen, net zoals Israël gedaan heeft met het land van zijn bezit dat de Heer hun gegeven heeft. Nu dan, sta op en steek de beek Sered over. Toen staken wij de beek Sered over. De tijd dat wij gereisd hebben vanaf Kades Barnea totdat wij de beek Sered overtrokken, bedroeg 38 jaar. Totdat de hele generatie strijdbare mannen uit het midden van het kamp omgekomen was, zoals de Heer hun gezworen had. En ook was de hand van de Heer tegen hen geweest, om hen in verwarring te brengen, weg uit het midden van het kamp, totdat zij omgekomen waren. En het gebeurde toen alle strijdbare mannen uiteindelijk gestorven waren en uit het midden van het volk verdwenen, dat de Heer tot mij sprak, heden trekt u de grens van Moab over, bij Ar. U zult in de nabijheid van de Ammonieten komen, breng hen niet in het nauw en ga niet de strijd met hen aan, want van het land van de Ammonieten zal ik u niets in bezit geven. Ik heb het namelijk aan de kinderen van Lot in bezit gegeven. Ook dit werd tot het land van de Refaïten gerekend. De Refaïten woonden er vroeger, maar de Ammonieten noemden hen Zamsumieten. Een groot en talrijk volk, even lang als de Enakieten. En de Heere heeft hen echter voor hun ogen weggevaagd. De Ammonieten verdreven hen uit hun bezit en zijn in hun plaats gaan wonen. Evenals hij gedaan heeft voor de kinderen van Esau, die in Seir wonen. Hij heeft de Horieten van voor hun ogen weggevaagd. Zij verdreven hen uit hun bezit en zijn in hun plaats gaan wonen tot op deze dag. En de Kaftorieten, die afkomstig zijn uit Kaftor, hebben de Avieten, die tot aan Gaza in dorpen wonen, weggevaagd en zijn in hun plaats gaan wonen. Sta op, breek op en trek de beek Arnon over. Zie, ik heb u Sihon, de koning van Hesbon, de Amoriet, en zijn land in hun hand gegeven. Begin het in bezit te nemen en ga met hen de strijd aan. Op deze dag zal ik beginnen de volken onder heel de hemel angst en vrees voor u te geven. Zij zullen geruchten over u horen en voor u sidderen en beven. Toen stuurde ik boden uit de woestijn Kedamoot naar Sihon, de koning van Hesbon, met woorden van vrede. Ik zei, laat mij door uw land trekken. Ik zal uitsluitend over de weg gaan en daar niet van afwijken, naar rechts of naar links. Verkoop mij voedsel voor geld, zodat ik kan eten, en geef mij water voor geld, zodat ik kan drinken. Laat mij slechts te voet door uw land trekken. Zoals de kinderen van Esau die in Seir wonen en de Moabieten die in Ar wonen, ook voor mij gedaan hebben. Totdat ik de Jordaan oversteek naar het land dat de Heere, onze God, ons geven zal. Maar Sihon, De koning van Hesbon wilde ons niet door zijn land laten trekken. De Heere uw God verhardde namelijk zijn geest en verstokte zijn hart om hem in uw hand te geven zoals het op deze dag is. En de Heere zei tegen mij, zie ik ben begonnen Sion en zijn land aan u te geven. Begin zijn land nu daadwerkelijk in bezit te nemen. En Sion trok uit ter strijde, hij en zijn hele volk, ons tegemoet naar Jahas. En de Heere onze God gaf hem aan ons over. En wij versloegen hem, zijn zonen en heel zijn volk. Wij namen in die tijd al zijn steden in en sloegen elke stad met de ban. Mannen, vrouwen en kleine kinderen, wij lieten niemand overblijven. Alleen het vee roofden wij voor onszelf en de buit van de steden die wij innamen. Vanaf Aroer tot aan de oever van de beek Arnon ligt en de stad die in het beekdal ligt tot aan Gilead toe, was er geen stad die er te hoog voor ons was. De Heere, onze God, gaf het allemaal aan ons. Alleen in de nabijheid van het land van de Ammonieten, heel het gebied langs de beek Jabbok, in de steden van het bergland en in alles wat de Heere, onze God, ons verboden had, kwam u niet. Tot zover.
Dit is het woord van God. Werkelijk tot het doel van je leven kom je als je dat woord niet alleen hoort, maar er ook uitleeft. We staan vanmorgen stil bij de geschiedenis die we hebben gehoord en centraal staat met name ook het 30e vers. Maar Sion, de koning van Hesbon, wilde ons niet door zijn land laten trekken. De Heere, uw God, verhardde namelijk zijn geest en verstokte zijn hart om hem in uw hand te geven zoals het tot op deze dag is. In antwoord op de verkondiging zingen we de versen 1 en 5 van Psalm 115. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Kunnen wij samen excuses aanbieden? De afgelopen jaren heeft onze regering al verschillende keren excuses aangeboden tot aan afgelopen week aan toe. En er zitten excuses bij voor recente dingen, maar ook voor dingen die jaren geleden gebeurd zijn. En soms gaat dat eeuwen terug. En wat vindt u van het idee, wat vind jij van het idee om eens zo ver mogelijk terug te gaan? Wordt het niet eens tijd dat we als mensheid samen excuus aanbieden voor de zondeval? Hoe lang gaat het nog duren voordat we samen naar God toe uitspreken en zeggen, dit had nooit mogen gebeuren? Het lastige bij excuses is dat er ook een vraag naar het dragen van de gevolgen en naar schuld en naar verantwoordelijkheid bij komt kijken. Straks klinkt bij de avondmaalsviering vanuit het formulier de oproep, erken dan uw diepe schuld voor God. Erken dan uw diepe schuld voor God. Erkennen we die? Heb ik een schuld naar God? Volgende week is er een doopdienst. De eerste vraag die dan aan de doopouders gesteld wordt, begint met, erkent u dat wij en onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende onderworpen zijn, zelfs de eeuwige veroordeling verdiend hebben? Dit levert bij de doopcategorisatie nog wel eens stof voor gesprek op. Met vragen over schuld en vragen over verantwoordelijkheid. Die kleine kinderen die zijn toch zo onschuldig. Zijn die verantwoording schuldig? Kunnen zij er wat aan doen dat ze in deze wereld geboren zijn? En datzelfde geldt toch voor ons? We waren toch ooit ook zo? Kunnen wij er iets aan doen dat we in deze wereld geboren zijn? Of neem nou Adam en Eva. Kunnen zij er wat aan doen dat daar dan een boom staat waarvan ze niet mochten eten? Laten we eerlijk zijn, het planten van die boom, dat is toch vragen om ellende? En waarom was die slang daar? excuses voor de zondeval? Hebben wij daar schuld aan? Wie is daar dan voor verantwoordelijk? We weten niet hoe lang het goed is gegaan voor die zondeval. Volgens Genesis 3 komt de mens pas in verleiding om van de vrucht van die boom te eten, als voorgehouden wordt dat ze als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad op het moment dat ze daarvan nemen. En het lijkt er vervolgens op dat we niet alleen kennis van goed en kwaad willen hebben, maar vooral ook willen bepalen wat goed en kwaad is. Kijk maar wat er direct na de zondeval gebeurt. Wat gebeurt er direct na de zondeval? God roept de mens meteen ter verantwoording. De mens wordt ter verantwoording geroepen. En dan volgen er inderdaad excuses. Maar die excuses lijken weinig te hebben van een schuldbekentenis of het erkennen van verantwoordelijkheid. Nee, als excuus wijst Adam naar Eva en Eva naar de slang. Of niet? Nou, toch niet helemaal. Adam wijst naar Eva, maar bovenal wijst Adam naar God zelf. En hij heeft het over de vrouw die u gaf. Die u gaf om bij mij te zijn. U. Is God niet zelf verantwoordelijk? Erken dan uw diepe schuld voor God. Is het niet allemaal Gods schuld? Het thema van vanmorgen is Gods wil en onze verantwoordelijkheid. Gods wil en onze verantwoordelijkheid. Tja, daar gaan we. Deuteronomium 2. De Israëlieten die mogen ook gaan. Ze staan aan de grens van het beloofde land en Mozes herinnert hen aan hoe ze op die plaats gekomen zijn. En we hebben vanmorgen een gedeelte uit de Bijbel gelezen waarin herinnerd wordt aan dat de Heere in de woestijn een hele generatie van Israël heeft laten omkomen. Vers 15 en vers 16. En dat roept misschien al wat vragen op bij deze en gene. Een hele generatie Israëlieten. Jongen. Maar een kritische luisteraar heeft nog veel meer gehoord. In vers 21 en 22 wordt verteld dat de Heere hele volken heeft weggevaagd. En dat is veel meer dan één generatie Israëlieten. En kijk, dat de Heere volken wegvaagt, dat komen we vaker tegen. Nou, als je dit vergelijkt met de geschiedenis van Noach, dan blijven in Deuteronomium verhoudingsgewijs veel meer mensen nog in leven. Bij Noach wordt op 8 mensen na de hele wereld weggespoeld. En van die geschiedenis, wat hebben we daarmee gedaan? Daar hebben we van die schattige kinderboekjes van gemaakt. En we delen kleurplaten uit van de ark die drijft op het water van de zondvloed. En de kinderen laten we spelen met een miniatuurark met allerlei dieren erin. En misschien is er nu wel hier in de kerk een kind dat een boekje bij zich heeft van Noach en de ark. De kans dat hier een kind aanwezig is met een boekje over Noach, acht ik groter dan dat iemand een kleurplaat bij zich heeft over de slag bij Jahas. En misschien is dat ook wel een van de extra moeilijke dingen bij deze geschiedenis. Dat het gaat om een slag. En om een slagveld. Want bij de zondvloed, daar benadrukken we vooral hoe Noach en zijn gezin wordt gered. En als het Egyptische leger in die Rode Zee verdwijnt, dan wijzen we op hoe het volk Israël bevrijd is van de onderdrukking. Maar nu wordt verteld over een veldslag waarbij de Israëlieten de Amoritische koning Sihon hebben verslagen. En Mozes vertelt in vers 34, wij namen in die tijd al zijn steden in en sloegen elke stad met de ban, mannen, vrouwen en kleine kinderen, en we lieten niemand overblijven. Wat gebeurt daar allemaal? Oké, je kunt nog zeggen. Sion begon, vers 32. En Sion trok uit en strijdde hij en heel zijn volk ons tegemoet naar Jahaz. Hij en heel zijn volk. Het is goed om oog te hebben voor context. Maar ja, dan moeten we ook de andere versen erbij pakken. Want voordat Sion ten strijde trekt, heeft de Heer in vers 24 al gezegd: sta op, breek op en trek de beek Arnon over. Zie, ik heb u Sion, de koning van Hesbon, de Amoriet en zijn land in uw hand gegeven. Begin het in bezit te nemen en ga met hen de strijd aan. En vers 30, maar Sion, de koning van Hesbon, wilde ons niet door zijn land laten trekken. De Heer uw God verhardde namelijk zijn geest en verstokte zijn hart om hem in uw hand te geven zoals het op deze dag is. Vers 33, en de Heer onze God gaf hem aan ons over en wij versloegen hem, zijn zonen en heel zijn volk. Ik weet niet hoe dat bij u werkt en bij jou werkt, maar bij mij roepen zulke versen een paar stevige vragen op. En dat zijn vragen over geweld, over godsdienstoorlog, vragen over wat dan goed is en wat is dan kwaad. Vragen over schuld en onschuld. Vragen over verantwoordelijkheid. En die vragen hoeven we ook niet uit de weg te gaan. Zoals wel eens sommigen zeggen, ja, we lezen verschillende gedeelten uit de Bijbel, maar dat soort gedeelten slaan we altijd over. Het zegt genoeg dat de promotieonderzoek van onze universitaire hoofddocent Oude Testament, Dr. Arie Versluis, dit onderwerp raakt. En dat onderzoek draagt de titel Geen verbond, geen genade. Geen verbond, geen genade. En dat is een analyse en evaluatie van het gebod in Deuteronomium 7, een paar hoofdstukken verderop, om de Kanaanieten uit te roeien. En ook dit gedeelte uit Deuteronomium 2 over koning Sion wordt bij dat onderzoek betrokken. En dokter Versluis merkt een aantal dingen op. Hij wijst erop dat dit gebod gegeven wordt in een unieke situatie en voor een korte periode. Dit gebod wordt uitsluitend verbonden aan de vestiging van Israël in het land Kanaan. Anders gezegd, je kunt het niet gebruiken om kruistochten mee te legitimeren. De toepassing van vanmorgen is ook niet om met geweld het eiland van Dor te zuiveren van niet-christenen. Nou, dat hadden we waarschijnlijk ook niet verwacht. En anders lijkt het me goed dat we na de dienst even een gesprek hebben. Maar het is fijn dat dokter Versluis heeft laten zien dat de Bijbel Deuteronomium daar ook niet toe oproept. Hij gaat ook in op de redenen die genoemd worden om de Kanaanieten uit te roeien. En dat zijn er twee. De ene reden heeft te maken met het gevaar dat Israël onder invloed van die volken, van die omgeving, de Heere zou verlaten. En zo is het in de geschiedenis ook vaak gegaan. En de andere reden heeft te maken met de zonden van de Kanaanitische volk. Deuteronomium laat zien dat de Heere heilig is en een afkeer heeft van zonde. Van alles wat zijn doel mist. En dat geldt niet alleen voor de Kanaanitische volk. Want op andere plaatsen in hetzelfde Bijbelboek kondigt de Heere hetzelfde oordeel aan over zijn volk Israël. Dus het is mooi dat dokter Versluis een aantal zaken op een rij heeft gezet. Dat betekent echter niet dat daarmee een sluitend antwoord op alle vragen is gegeven. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik er tegenop heb gezien om samen stil te staan bij deze geschiedenis. Er zijn in de loop van de tijd veel verschillende verklaringen gegeven, maar geen één neemt alle vragen weg. En je moet ook wel de Heere God zelf zijn om te kunnen verklaren hoe alles wat Hij doet goed is en meewerkt ten goede. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat je bij Hem moet zijn. En kan het bij het God zijn van God horen dat wij hem niet in alles kunnen begrijpen? En toch hoeft dat geen reden te zijn om zulke gedeelten uit de Bijbel dan voortaan maar over te slaan. Het is de vraag of we een Bijbel hebben gekregen om God te begrijpen. Of dat we die hebben gekregen en zijn woord hebben gekregen om op hem te vertrouwen. En als het gaat om vertrouwen, dan zijn er een paar dingen die opvallen in het gedeelte dat we hebben gelezen. Laten we eens beginnen bij de schroom die wij kunnen ervaren bij deze geschiedenis. Die schroom, die kom je in het Bijbelboek Deuteronomium duidelijk niet tegen. Het Bijbelboek is nog maar nauwelijks begonnen. Of deze geschiedenis met die koning Sion, die wordt al aangehaald. Dat gebeurt al in vers 4 van hoofdstuk 1. Direct, hup. Vervolgens horen we dat Mozes aan de grens van het beloofde land verschillende keren in herinnering brengt dat koning Sion verslagen is. En de laatste keer gebeurt dat hoofdstukken verderop, bijna aan het einde van het Bijbelboek in Deuteronomium 31 vers 4. Kijkend naar de strijd die voor hen ligt met al die tegenstanders die ze zullen tegenkomen, zegt Mozes daar: en de Heere zal met hen doen zoals hij met Sion en Och, koningen van de Amorieten, en met hun land gedaan heeft die hij weggevaagd heeft. De geschiedenis van Sion wordt niet verteld in het licht van gepleegde oorlogsmisdaden, maar wordt verteld in het licht van Gods belofte en Gods overwinning. En weet je nog dat we er eerder bij stil hebben gestaan dat Israël, menselijkerwijs gesproken, geen schijn van kans had tegen de Amorieten? De conclusie van de vorige generatie staat zwart op wit in Deuteronomium 1 vers 27 en 28. Omdat de Heere ons haat, heeft hij ons uit het land Egypte geleid om ons in de hand van de Amorieten te geven, om ons weg te vagen. Waar moeten we heen trekken? Onze broeders hebben ons hart laten smelten door te zeggen: het is een volk groter en langer dan wij. De steden zijn zo groot en hemelhoog versterkt. We hebben er zelfs Enakieten gezien. En dat gevoel niet onterecht was, blijkt wel als ze dan tegen de wil van God in toch de strijd aangaan. Het gevolg was een rampzalig. We dat kunnen horen in hoofdstuk 1 vers 44. De Amorieten die in dat bergland woonden rukten toen uit u tegemoet. Ze achtervolgden u zoals bijen dat doen. En zij verpletterden u in Seir tot Horma toe. En Deuteronomium 2 begint dan te vertellen hoe Israël vervolgens omkeerde en weer die woestijn introk. Men trekt weer naar het zuiden. Terug naar de Schelfzee. Terug naar waar men vandaan kwam. Weg van het beloofde land. Weg van de belofte. En dat alles, vers 1 van hoofdstuk 2, duurde, staat er, vele dagen. En vele dagen vormen samen vele jaren. En 40 jaren gaan voorbij. En dan klinkt het verlossende woord. Dan klinkt er: het heeft lang genoeg geduurd. En de Heere geeft de opdracht om weer om te keren naar het noorden, vers 3. En op weg naar het door God beloofde land komen ze door het gebied van broedervolk. De Edomieten, de Moabieten, de Ammonieten. Dat zijn nakomelingen van Esau en nakomelingen van Lot. En met hen, zegt de Heere, mogen ze absoluut de strijd niet aangaan. Ze mogen nog geen voetbreed, vers 5, voetbreed van het land in bezit nemen. En alles wat ze tijdens die doortocht door het gebied van de Edomieten, die Moabieten en die Ammonieten gebruiken aan eten en drinken voor mensen en dieren, dat moeten ze gaan vergoeden. En de Israëlieten die zijn in de gelukkige omstandigheden dat ze voldoende goud, voldoende geld hebben om dat ook allemaal te kunnen bekostigen. En dat is allemaal zegen. En Mozes die prijst God daarvoor in vers 7 van hoofdstuk 2. Want de Heere uw God heeft u gezegend in al het werk van uw hand. Hij weet van uw tocht door deze zo grote woestijn. Deze 40 jaar is de Heere uw God met u geweest. Het heeft u aan niets ontbroken. De Heere uw God heeft u gezegend in al het werk van uw hand. Het is niets dan zegen. En zo zorgt de Heere voor zijn volk. Was vers 7 het vers dat je gekozen zou hebben als we hadden gevraagd:
Welk vers blijf je nou het meeste bij na de schriftlezing? Was dat versje al opgevallen? En vervolgens blijkt dan dat wat in de Bijbel beschreven staat echt te gaan over de wereld waarin wij leven. U, jij en ik. En dat is niet een wereld, zal u ook opgevallen zijn, waarin alle mensen met madeliefjes in hun haar samen dansen op een groen grasveld, terwijl ze lachend roze blaadjes naar elkaar gooien. Zou onze afstand tot de schrift niet veel groter zijn geworden als het steeds over zo'n wereld zou gaan? De wereld die wij in de Bijbel tegenkomen is de wereld waarin wij leven. En de geschiedenis van de mens die verteld wordt is ook onze geschiedenis. De geschiedenis van de mens is er een van volksverhuizing, is er een van conflicten, is er een van grondclaims. Deuteronomium zegt absoluut niet dat de Heere dat dan zo gewild heeft. En nog minder wordt gezegd dat hij de oorzaak daarvan is. In vers 4 tot 12 en in vers 18 tot 23 wordt beschreven hoe het ene volk het andere volk heeft verjaagd of zelfs uitgeroeid. En de Heere benadrukt dat hij een gebied aan de nakomelingen van Esau en de nakomelingen van Lot heeft gegeven. Vers 5, vers 9, vers 19. In vers 21 wordt zelfs gezegd dat de Heere de Enakieten voor de ogen van de Ammonieten heeft weggevaagd. En voor ons kan het heel lastig zijn om te begrijpen wat hier nou vooral wordt benadrukt. Het is belangrijk om te bedenken dat in die tijd gedacht werd, zo geredeneerd werd, dat je had een volk en die had een god. En die god die regeerde in een bepaald gebied en dat gebied was van dat volk. Goden hadden alleen macht in een bepaald gebied. Je ziet dat ook in het Oude Testament als op een gegeven moment een keer de strijd verlegd wordt. Van laten we het volk niet meer in de vlakte maar in de bergen aanvallen of andersom. Want misschien is hun god wel een berggod. De Edomieten, de Moabieten en de Ammonieten die zullen gedacht hebben dat zij hun land te danken hebben aan hun eigen goden. Maar hier wordt tegen het volk Israël gezegd, zo is het niet. De Heere, jullie God, heerst over alles. En dit is de God waarover Paulus eeuwen later spreekt op de Areopagus in Athene. Als hij daar staat voor het Griekse volk in Handelingen 17. Dan zegt hij in vers 24. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Deze die een Heere van de hemel en van de aarde is. Woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft. Omdat hij zelf aan alle het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied. Opdat zij de Heere zouden zoeken of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Net als in Deuteronomium benadrukt Paulus dat Gods macht niet beperkt is tot een bepaald gebied. Maar dat is niet het enige dat we kunnen leren uit Deuteronomium 2. Hier wordt ook benadrukt in die geschiedenis in Deuteronomium 2 dat je erop kunt vertrouwen dat de geschiedenis niet uit Gods hand loopt. Hij heeft de wereld niet losgelaten. Vlak voor zijn lijden en sterven viert Jezus met zijn leerlingen het Pascha. En dan stelt hij de viering van het avondmaal in. En vervolgens horen we dat Jezus zingt. Dat is de enige plaats waarin dat zo duidelijk genoemd wordt. Matthäus 26 vers 30. Jezus zingt. En hij zingt samen met zijn leerlingen de lofzang. Het Halleel. En het mooie is, we weten wat het Halleel is. Psalm 113 tot en met 118. Dus ook Psalm 115. En in Psalm 115 klinkt de vraag: waarom zouden de heidenvolken toch zeggen, waar is hun God? Waar is toch hun God? En die vraag wordt in die psalm direct beantwoord met: onze God is immers in de hemel en hij doet wat hem behaagt. Zijn wil geschiedt. Hij doet wat hem behaagt. Dat is wat anders dan determinisme, waarbij mensen geen rol spelen en hun verantwoordelijkheid kwijtraken. En om dat te zien, zoomen we met Deuteronomium 2 in op die geschiedenis met koning Sion. Het is opvallend dat Mozes geen verslag geeft van hoe de strijd verliep. Des te meer valt op wat hij dan wel vertelt. En het begint bij de opdracht en die belofte van de Heer in vers 24. Sta op, reek op en trek de beek Arnon over. Zie, ik heb u Sion, de koning van Hesbon, de Amoriet en zijn land in uw hand gegeven. Begin het in bezit te nemen en ga met hen de strijd aan. En wat doet Mozes? Hij biedt koning Sion vrede aan. En hij vraagt om een doortocht door zijn gebied. En net zoals bij die broedervolken wil hij alles vergoeden wat ze gebruiken. Alles aan eten en drinken. En Mozes benadrukt nog eens naar Sion dat het door God beloofde land voor hen aan de overkant van de Jordaan ligt. Aan de andere kant. Dat Mozes nooit binnen zal gaan. En ze zijn er niet op uit om het gebied van koning Sion in bezit te nemen, vers 29. Ze willen daar alleen maar doorheen trekken. Maar Sion wil dat niet toestaan. En dan wordt het volgende bij gezegd in vers 30. De Heere uw God verhardde namelijk zijn geest en verstokte zijn hart om hem in uw hand te geven zoals het op deze dag is. De Heere uw God verhardde namelijk zijn geest en verstokte zijn hart. Ik heb daar moeite mee als ik dat zo lees. En u? Jij? Het doet me denken aan andere geschiedenissen waarbij hetzelfde gevoel me wel eens bekropen heeft. Over de farao van Egypte wordt ook zoiets gezegd. Maar ik denk niet alleen aan de geschiedenis in het Oude Testament. Vanmiddag zal dominee Henk van de Heuvel stilstaan bij de verloochening van Jezus door Petrus. Dat is niet goed van Petrus. Maar kon hij daar iets aan doen? Want vlak daarvoor, voordat hij dat doet, is er iets aangekondigd. Er is iets gebeurd nadat Jezus heeft aangekondigd dat hij weg zal gaan. En we lezen daarover in Johannes 13. Jezus die heeft aangekondigd dat hij weg zal gaan. En dan neemt Simon het woord. In vers 36. Simon Petrus zei tegen hem: Heere, Heere, waar gaat u heen? Jezus antwoordde hem: waar ik heen ga, kunt u mij nu niet volgen, maar u zult mij later volgen. Petrus zei tegen hem: Heere, waarom kan ik u nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor u geven. En Jezus antwoordde hem: zult u uw leven voor mij geven? Voorwaar, ik zeg u, de haan zal niet kraaien voordat u mij driemaal verloochend zult hebben. Mijn eerste reactie is: nou, daar ben je mooi klaar mee als je zoiets aangezegd krijgt. Jezus heeft gezegd dat Petrus hem zal verloochenen. Dus ja, nu moet Petrus dat wel gaan doen. En toch is die reactie veel te kort door de bocht. Jezus is nog niet uitgesproken. Wat dat betreft is die hoofdstukindeling in onze Bijbels ook verwarrend. Dat helpt bij het snel opzoeken, maar het kan ook heel verwarrend zijn. Want Jezus sprak niet in hoofdstukken. Hij richt zich meteen tot al zijn leerlingen en doet de oproep: laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. We hebben dat vaker gehoord, het hart is in de Bijbel de plaats waar je je plannen maakt, waar je je daden voorbereidt. Daar worden de beslissingen genomen. Het is de regiekamer van je leven. En Jezus die roept zijn leerlingen op om koersvast te zijn. Ze moeten vasthouden aan de juiste koers. Ze moeten blijven vertrouwen op hem. En met al zijn goede bedoelingen staat Petrus de wil van God in de weg. Petrus kan Jezus niet volgen als hij zelf voorop gaat. En als hij voorop wil gaan. Pas nadat Jezus zijn leven voor Petrus heeft gegeven, kan ook Petrus zijn leven voor Jezus geven. In dienst van de Heer. En Jezus heeft Petrus gewaarschuwd voor de gevolgen van Petrus' eigen houding. En er is geen moment dat Petrus niet verantwoordelijk is voor wat hij denkt, voor wat hij zegt of wat hij doet. En datzelfde geldt bij koning Sion. De Heere verhardt zijn geest en verstokt zijn hart. En in dit geval blijft iemand ook koersvast en vasthouden aan zijn foute koers. En de Heere die laat dat gebeuren zoals hij dat ook liet gebeuren bij de farao van Egypte. Grote kans trouwens dat koning Sion gehoord heeft wat er in Egypte gebeurd is. De woestijnreis van de Israëlieten die begint met de koppigheid van de farao en die eindigt nu met de koppigheid van koning Sion. Menselijkerwijs gesproken heeft Israël geen schijn van kans tegen de Amorieten. En dat zal Sion ook gedacht hebben. En het bijzondere is nu, en dat zou ons op moeten vallen, dat de Heere dus die koppigheid gebruikt. Anders gezegd, zelfs als mensen menen de Heere tegen te werken, moeten ze nog meewerken aan zijn plan. Nogmaals, zelfs als mensen menen de Heere tegen te werken, moeten ze nog meewerken aan zijn plan. Gods wil geschiedt. En mensen blijven verantwoordelijk voor hun eigen daden. En als dat ergens voor ons zichtbaar kan zijn, is het wel in Christus lijden, dood en zijn opstand. De Heere gebruikt alle tegenstand om zijn reddingsplan voor te zetten. De dag waarop de vorst van de duisternis leek te winnen, blijkt de dag te zijn van de grote overwinning van het koninkrijk van God. Koning Sion wilde net als de farao Gods volk vernietigen. Maar de Heere zorgt ervoor dat dit voor Israël het begin wordt van de inname van het beloofde land. En zijn stuk grond wordt hun eerste bezit. En zo zeker is het koninkrijk van God. Zijn wil geschiedt. En in zijn koninkrijk kan niets bestaan en kan niets overeind blijven dat tegen zijn wil ingaat. Er was bij stilgestaan dat ook voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde alles zal wijken dat niet is naar Gods wil. En het is een terechte vraag. Wie kan dan bestaan? Gemeente, wij kunnen alleen maar leven van genade. En de doopouders zeggen ook ja op de volgende vraag. Gelooft u tegelijkertijd dat wij en onze kinderen in Christus geheiligd zijn? En dat daarom ook onze kinderen als leden van zijn gemeente gedoopt moeten worden. Als teken van het verbond dat God met ons en onze kinderen gesloten heeft. En alleen door Christus is er verbinding met de Heere mogelijk. Christus dood heeft ons leven gebracht. En deelname aan het avondmaal kan alleen maar een antwoord zijn op de oproep. Erken dan uw diepe schuld voor God. En verwacht alle hel alleen van Jezus Christus. En verklaar van harte bereid te zijn om dankbaar voor God en de naaste te leven. Want geprezen zij onze God, Vader, Zoon en Geest, die zijn wil doet en ons in zijn Zoon het leven wil schenken. Halleluja. Amen.
De tafel die u hier voor in de kerk ziet staan, staat hier niet zomaar. Het is onze heiland zelf die de opdracht gegeven heeft om het avondmaal te vieren. In Markus 14 lezen we daarover. In vers 22. En terwijl zij aten, nam Jezus brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan hun. En zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker. En nadat hij gedankt had, gaf hij hun die. En ze dronken alle eruit. En hij zei tegen hen, dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar ik zeg dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok, tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Wanneer we aan deze opdracht gehoor geven, vieren we de gemeenschap met onze heiland, die zichzelf gegeven heeft voor onze redding. En in zijn licht vieren we ook de gemeenschap met elkaar. Zondaren worden aan zijn maaltijd genodigd. Voordat we avondmaal vieren, moeten we ons toetsen of we berouw hebben over onze zonden. Of we geloven dat onze zonden vergeven zijn vanwege het lijden en sterven van Christus. En of we bereid zijn God en de naaste van harte en oprecht te dienen. Want wie achterloos eet en drinkt en niet beseft dat het om de gemeenschap met het lichaam van de Heere gaat, roept een oordeel van God over zichzelf af. Erken dan uw diepe schuld voor God. En verwacht alle heil alleen van Jezus Christus. En verklaar van harte bereid te zijn om dankbaar voor God en de naaste te leven. En dan bent u van harte uitgenodigd. Vier dan de maaltijd van de Heere met een oprecht hart. Ontvang in geloof het brood en de wijn. En verheug u over uw redding door Christus. Wie Christus Jezus erkennen als hun Heere en hun Heiland. En hem hartelijk lief hebben, worden genodigd aan de maaltijd van de Heere. Om dankbaar en gelovig in te stemmen met de lofprijzing van God, onze hemelse Vader. Terwijl we straks zingen over wat de Heere heeft gedaan, die alles heeft gedragen, mag u naar voren komen en komen we samen via het middenpad naar voren. En hebt u de gelegenheid om brood en wijn te nemen, ook te offeren in de dienst van het offer. Neem brood en wijn mee naar de plaats. We nemen dat straks gemeenschappelijk via de zijpaden, via de buitenkant weer terug. En zo weer de bank inschuiven. Laten we onze harten verheffen tot God en brengen we hem onze dank en doen het ook straks door aansluitend het vijfde vers te zingen van Psalm 118, de laatste psalm van het Halleel. U brengen wij dank, Heere onze God, die uw macht en majesteit hebt getoond in de geschiedenis van Israël, uw volk. Uit Egypte hebt u uw volk geroepen en geleid door de woestijn. U hebt het gebracht in een land vloeiende van melk en honing, land van belofte. U hebt tot de vaderen gesproken door uw heilige profeten. En tenslotte hebt u gesproken door Jezus, uw Zoon, de Messias van Israël, die Heer is van alle volken. Daarom prijzen wij uw grote naam en stemmen wij in met de lof die u wordt toegebracht door heel uw schepping en door al uw volk. Amen. Mij tot hulp en sterkte. Prijzen de Heer omwille van zijn Zoon. Zijn Zoon die, met de woorden van Filippenzen 2, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. En heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Laten we samen bidden om de werking van Gods geest. Werk met uw Heilige Geest, o God. Opdat wij in brood en wijn door het geloof deel hebben aan Jezus Christus de Heer. Maak ons door uw geest één met hem die zichzelf voor ons gegeven heeft. En verbind ons met elkaar als levende leden van zijn lichaam tot lof en eer van uw naam. Zoals dit brood dat wij breken verstrooid was over de velden, maar werd samengebracht en één is geworden, breng zo uw gemeente bijeen van heinde en ver in het rijk van uw vrede. Want u alleen komt alle eer toe, tot in lengte van dagen. Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Namens de Heer mag u ook groeten aan zijn tafel. Genade zij u en vrede van God onze Vader, en van de Heer Jezus Christus, en van de Heilige Geest. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze heiland verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daarvan, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze heiland vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De tafel is nog niet gesloten en we zullen vanmiddag deze viering voortzetten. Maar we hebben wel alle reden om de Heere te prijzen. En laten we dat doen met de woorden van Psalm 136. Prijs de hoogverheven Heer. Hij is goed, geef hem eer, want zijn liefde blijft altijd. Hij is trouw in eeuwigheid.
Laten we samen bidden en laten we dat doen met de woorden die onze Heiland ons geleerd heeft te bidden. Want van hem is ook het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid van onze Vader. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ze ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan samen ons slotlied aanheffen en we doen dat door het zingen van Psalm 51 en daarvan het vijfde vers.
Genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeente van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.